In de woestijn waren wij. Aanvankelijk vorige keer en daarna in Nazareth. Namelijk in Lucas hoofdstuk 4. Maar daarna verdwenen we ook weer uit Nazareth. Waar naartoe dan ook maar. Want wat wij vinden in deze beschrijving, dat wil zeggen naar Lucas, volgens Lucas, is dat het openbare optreden van de Heer Jezus hier beschreven wordt als ten eerste in Nazareth. Dat is niet werkelijk de eerste gebeurtenis overigens. En dat staat er ook wel bij. Maar het is wel de eerste gebeurtenis die beschreven wordt. Hè? Want eerder stond er al, dat was in vers 14 van Lucas 4... dat hij in Galilea was en het gerucht van hen ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen, welke dat maar waren en waar dat maar was. Maar de eerste werkelijke beschrijving van zo'n episode is vanaf vers 16... waar de Heer was in Nazareth, waar hij opgevoed was en waar hij, het verkeerd aanpakte, zullen we maar zeggen, naar onze tegenwoordig nogal wat oppervlakkige maatstaven. Maar waarbij hij de schrift las, dat wil zeggen de profetie van Jesaja, tot halverwege, weet u nog, tot halverwege zo'n vers. Zoals het staat hier in vers 19. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En daar hield het ook inderdaad op, omdat de dag der wraken onze Gods nog echt niet aan de orde was. Zelfs tot vandaag nog niet. Want de term aangename jaar des Heren kennen wij in enige varianten. Die heb ik u ook voorgehouden. Hier heet het aangename jaar des Heren. Het heet elders ook de dag der zaligheid. Nu is de aangename tijd en wat het maar was. Het wordt zelfs door Paulus nog aangehaald in Korinthe. Ontleent inderdaad aan, dat staat er bij Jesaja 42... En die vind ik altijd wel aardig, omdat die hoofdstukken 42 en 49 nou eenmaal, en dat is niet mijn uitvinding, maar het zijn nou eenmaal die hoofdstukken waarin expliciet staat dat de zaligheid zou gaan naar de 10 stammen van Israël. Ik zeg het nu maar gewoon recht even zo kort mogelijk, want dat is toch wat er dan staat. Hè? Ik heb u gesteld tot aan de einden der aarde tot zaligheid. En ik heb u gesteld aan Brit-Am. En dat soort dingen meer. En dat is het hele punt. In die dagen leven wij nog steeds. En het is nog steeds de dag der genade. Ik denk dat de variant daarop trouwens ook nog is. De bedeling van de genade. Want dat denk ik altijd als ik Efeze 3 lees. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade enzovoort. En het rijmt erg goed op. Heden is de aangename tijd, de dag der zaligheid enzovoort. Maar goed, dat soort termen waren dat. En de Heer Jezus las dat voor. En voor degene die dan altijd denken van, nou, dat heeft hij weer ergens ver gezocht, moet ik u zeggen dat we hiermee volstrekt in het spoor zitten van wat hier uiteengezet wordt. Want wat dan toch geïllustreerd wordt in deze betrekkelijk onbelangrijke geschiedenis, wat geïllustreerd wordt, en dat maakt het veel belangrijker, is hoe de Heer in zijn eigen vaderland verworpen zou worden. En beter had was te zeggen hoe de zaligheid als zodanig door zijn eigen volk verworpen zou worden. En het wordt hier uitgebeeld in die ene kleine geschiedenis. De Heer is in Nazareth. Ze nemen hem kwalijk wat hij daar zegt. En ze proberen hem van de steilte af te werpen, staat er dan uiteindelijk in vers 19. En ik begrijp best wel dat dat onder omstandigheden een indrukwekkende gebeurtenis geweest is. Maar historisch gezien, over het grote geheel, noem ik het dan toch een onbelangrijke gebeurtenis, een onbelangrijke episode. Daarna is er altijd wel iemand die weet uit te leggen dat uiteindelijk de hele wereldgeschiedenis bestaat uit onbelangrijke episoden. Maar als je ze bij elkaar optelt, en dat is natuurlijk wat er gebeurt, dan wordt het ineens toch belangrijker. En daar gaat het maar om. Want zo zou het inderdaad gaan. De Heer zou in zijn eigen vaderland verworpen worden. Elders heet het ook zo. En hij zou dus een zaligheid die in hem is en waarvan hij de uitbeelding, de personificatie is, zou inderdaad verworpen worden. Dat wil zeggen, zou van het Joodse volk daarmee ook weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. En dat is ook wat meteen hier feitelijk beschreven wordt. Hè? Want wat er gebeurt, dat weet u, de Heer zei zomaar ineens in vers 24... Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Implicerend dat hij een profeet was, toch? Nou ja, dat was hij, van God gezonden, man Gods, heette hij bij gelegenheid. Maar in zijn eigen vaderland werd hij niet geëerd. En hij zegt, maar het is niet ongebruikelijk. Want zo was het ook in de dagen van Elia, toen er vele weduwen in Israël waren. En toen de hemel 3 maanden gesloten was, 3 jaren en 6 maanden. Ik vind hem wel aardig dat dat erbij staat in vers 25, 3 jaren en 6 maanden. Want met een beetje kennis van de Bijbel word je meteen herinnerd aan de 3,5 jaar... en nog eens 3,5 jaar waarin de 70ste week van Daniël verdeeld wordt. En waarbij de tweede helft van de 70ste week van Daniël beschreven wordt als de grote verdrukking die over Jeruzalem zou komen, dan wel over de Joodse natie. En die 3,5 jaar in de dagen van Elia zijn daar de uitbeelding van. Het meest opmerkelijke is eigenlijk nog dat diezelfde uitspraak over 3 jaren en 6 maanden ook voorkomt in Jacobus. Er staat er onder staan in uw Bijbel, bij mij wel tenminste. Waar Jacobus zegt, Elia was een man van gelijke bewegingen als wij, en hij bad en het regende niet 3,5 jaar. En eigenaardig genoeg dat dat 3,5 jaar was in de dagen van Elia, dat weten wij alleen maar uit deze 2 schriftplaatsen. Want in 1 Koningen 17 staat het niet. Nee. En ik vind het wel aardig. Omdat de voor de hand liggende conclusie daarna luidt dat er dus ook nog wel enige kennis was die niet eens in de Bijbel was opgenomen, maar die op andere wijze was overgedragen en die wel degelijk als authentiek beschouwd wordt. Nee, dat is lastig als ik dit zeg, want dan kun je zeggen, maar de Joden hebben het altijd over de mondelinge overlevering. Is die dan betrouwbaar? Dan zeg ik, nou, voor zover die mondelinge overlevering dan uiteindelijk 2000 jaar geleden schriftelijk is vastgelegd in de Bijbel, is die heel betrouwbaar. En dan, daar laat ik het dan maar bij. Want voor de rest is het een academische vraag. Namelijk, wat is er dan overgeleverd mondeling bij de Joden? En dan moet ik u zeggen, nou ja, de meest tegenstrijdige dingen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ik moet even kijken of ik het zo gauw boven kan krijgen. Wanneer wij het hebben over oude geschiedenis enzovoort, en zeker wanneer wij het ooit eens hebben over die 10 stammen enzovoort, zijn er altijd mensen die zeggen dan meteen, ja, maar dat is legende. Toen heb ik dat vele jaren geleden eens opgezocht in het woordenboek wat het woord legende eigenlijk betekent. En het antwoord is, het betekent helemaal niks, dat hele woord niet, dus dat is flauwekul. Kijk het maar na. Daar kan van alles onder verstaan worden. Daar heb ik niks mee. Maar men bedoelt met het woord legende in dit geval te zeggen dat het niet waar is. Of althans niet bewezen is. Wat ik altijd heel erg dom vind, want het verleden is nooit te bewijzen. Zelfs het heden niet. Welk bewijs had je gehad hebben willen hebben? Bewijs het maar. Vraag het maar eens aan uw advocaat, die zal het u wel kunnen uitleggen dat het zo niet werkt. Je kunt niet iets bewijzen, je moet iemand overtuigen. Want te bewijzen valt er helemaal niks. Echt niet. Dat is één ding. En het andere ding is, ja, wij moderne mensen denken dat als het opgeschreven is, dan is het waar. Wat natuurlijk ook volslagen stomzinnig is, eerlijk gezegd. Dat kun je ook nog aan je advocaat navragen trouwens. Zelfs officiële akten. Wat zijn ze waard? Uiteindelijk niks. Ze kosten een boel geld, maar daarom zijn ze nog niks waard. Of ze wat waard zijn, dat hangt er vanaf later. Als ze aangevochten worden, diezelfde akten. Dat is allemaal flauwekul. En wat er aan historie, geschreven geschiedenis is, daarvan weet elke historicus dat het in hoge mate onbetrouwbaar is. En als mondeling is overgeleverd, wijst men het af. Totdat ik van de week hoorde en zag, want het was op televisie, ik weet echt niet meer waar het over ging, dat hoefde ik ook niet te onthouden, ging over een dame. Die was iets van bijzonder hoogleraar in mondeling overgeleverde geschiedenis of zoiets. Toen brak mijn klomp. Nou had ik er nog maar één. Want ze, hè? Mijn overgrootvader had de klompenfabriek. Mijn laatste klomp is nu ook gebroken. Want hoogleraar in de mondelingen overlevering. Ik geloof dat het ging over, of het nou Indianen waren. Dat mag je zeggen, zwarte mag je niet zeggen, dus hoe zeg je dat? Over althans niet blanke bevolking in Brazilië. Die dan weer afstand van slaven die uit Afrika. Dus zijn het geen Indianen. Maar volgens mij zijn Amerikanen ook geen Indianen. Dus dan zie je wat een onzin dit allemaal is. Maar, hè? Maar er was een dame, die was officieel, dat was officieel wetenschappelijk, was er hoogleraar in of zoiets. In mondeling overgeleverde geschiedenis, denk ik, nou ja zeg. En iedereen mij altijd vertellen dat zoiets niet bestaat, omdat het pas echt en betrouwbaar is als het minstens schriftelijk is overgeleverd en de mondelinge traditie telt niet. En nu is het ineens een academisch vak. Ik ben van het laatste voorstander, maar doe maar weer. Ik vind het wel prachtig allemaal. Maar en zo is het met Bijbelse dingen ook. Er zijn heel wat dingen die overgeleverd zijn, die zelfs gewoon verteld worden, die in de kinderbijbel zelfs zijn opgenomen, die helemaal niet in de Bijbel staan, maar die deel uitmaken van een overgeleverde traditie mondeling, buiten de Bijbel om. En voor een deel is het dan later toch schriftelijk geworden, dat wil zeggen, iemand schrijft het een keer op, bijvoorbeeld in een kinderbijbel of wat het maar was, wat ik net zei, en dan wordt het ineens toch geschreven en dan op den duur beklijft dat. Maar hier staat alsnog, en dat is pak een beetje, hoeveel is dat later? 800-900 jaar later, wordt alsnog vastgesteld, het was 3 jaar en 6 maanden. En dat is dus profetisch. Dus niet voor niks dat het vermeld wordt, uiteraard. Door de Heer Jezus en later door zijn broer. Dat wil zeggen door Jacobus. Die dingen waren dus bekend. Daarnaast wijs ik hem erop dat in de werken van Flavius Josephus, nog die voor een belangrijk deel de Bijbelse geschiedenis, althans de geschiedenis van Israël vermeldt, daar komen heel wat details voor die wij in de Bijbel niet vinden, maar die voor een belangrijk deel toch erg verklarend zijn voor wat wij wel in de Bijbel vinden. Daarmee wil ik niet zeggen dat het werk van Flavius Josephus op een of andere wijze geïnspireerd is. Maar ik denk wel dat het niet voor niks is opgeschreven en tot in onze dagen overgeleverd wordt, die werken, omdat ze ons aanvullende informatie geven enzovoort. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar waar het maar om gaat is dat we hier details vinden die in de Oud-Testamentische geschiedenis niet vermeld worden, maar die kennelijk wel bekend zijn. Goed, nou, maar waar het over ging is dit. Er waren vele weduwen in Israël. Vers 26, maar tot geen van die weduwen werd Elia gezonden dan naar Sarfat bij Sidon. Wat gaat over de weduwe van Sarfat, heet dat, bij Sidon. Dat wordt geacht het buitenland te zijn. En daar werd Elia naartoe gezonden. En het punt is dus dat de zegeningen die God gaf, ook via Elia in het verleden, daarmee niet terechtkwamen in Israël, maar buiten Israël. En ja, moeilijker is het niet. En dat vinden de Joden dus heel vervelend. Het is voldoende om te proberen hem van de steilte af te werpen, staat er dan. En het herhaalt zich dan nog een keer, want er waren vele melaatsen in Israël te tijden van de profeet Elisa. Maak het verhaal af en kleur de plaatjes. Dan, je weet dan waar het over gaat. Dat betekent dus dat een melaatse van buiten Israël inderdaad genezen werd. En zo was het ook inderdaad. Hè? Dat wil zeggen, de zegeningen van de God van Israël gingen naar een heiden. En de profeten in Israël waren tot zegen voor heidenen. Het is interessant, maar de verleiding is voor mij ook groot om dan die geschiedenissen te gaan bespreken, want ik vind ze prachtig. Maar dat is nou natuurlijk niet de bedoeling. Maar u kent toch het verhaal van uw weduwe van Sarfat? U weet wel, het meel raakte niet op en het kruikje raakte niet leeg enzovoorts. Leven en overvloed kreeg die vrouw. Daar komt het ongeveer op neer. In de armoede en in de dagen dat het niet regende en dus er geen oogst was en dus de mens zou sterven van de honger, zij had genoeg. Maar dat raakte maar niet op. Die kent u toch? U begrijpt toch dat dat een beeld is van eeuwig leven? Leven en onverderfelijkheid? En daarmee van het nieuwe verbond? En daarmee van het Messiaanse heil? Nou ja, maar het kwam terecht bij die vrouw die de man kwijt was. De weduwe van Sarfat. Nou ja, de man was ze kwijt, de zoon had ze wel. Wordt in tweede instantie vermeld. En dat was een beetje, dat was ook twijfelachtig. Want ze had wel een zoon, maar die werd ziek en ging dood. Dat weet u nog, hè? Ja, en toen werd hij dood en wel werd hij in de opperzaal gelegd. En daar alsnog opgewekt uit de dood. Dat verhaal mag toch niet al te moeilijk zijn, hè? Natuurlijk, ook dat is nieuwtestamentische waarheid. Maar u wordt geacht te begrijpen, en daarom leg ik het niet uit, en u wordt geacht te begrijpen dat die vrouw, die weduwe, een beeld is van Israël, dat de man niet heeft. En toch het zaad van degene die de man niet heeft zou meer zijn dan enzovoort. Hè. Maar dat is een ander verhaal weer, denk ik. Maar niettemin, zo is het wel. Ze is dus inderdaad een beeld van Israël dat de man niet heeft. Een verbroken oud verbond en daarmee in het bijzonder van de 10 stammen van Israël. Het is in het buitenland. Het is niet Israël. Het zijn de 10 stammen, om zo te zeggen. Het is dat andere volk. En daar ging de zegeningen naartoe. Maar daar lag ook de belofte van eerstgeboorterecht. Daar moet je dus een zoon zoeken bij die weduwe. En die was er ook daadwerkelijk. Alleen komt er nog wat van terecht van die zoon en van die belofte van eerstgeboorterecht enzovoorts. Het antwoord is nee, eigenlijk niet, want die gaat dood en hij sterft uit. En sindsdien heeft niemand er weer wat van vernomen. En zo zitten wij tot vandaag met het idee van de zoekgeraakte 10 stammen. Ja, ik sprak van de week nog iemand. En daar probeerde ik aan uit te leggen dat de Joden dan misschien Israël zijn, maar dat Israël niet de Joden zijn. Want de Joden zijn maar zo'n beetje, pak een beetje, 2 stammen van Israël. Er moeten er nog 10 zijn. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Daar bleef het dan ook vervolgens maar bij. Ja, wat moet je nog uitleggen? Heeft niet zoveel zin. Maar soms denk ik dat die smalhout er ook nooit van gehoord heeft. Hè? Met zijn Joodse volk uit Egypte geleid enzovoorts. Wat een dwaasheid is dat toch voor een intelligent man, denk ik dan. Maar met alle respect dus. Maar toch denk ik dan, wat een dwaasheid is dat toch altijd weer. Maar goed, dat weten ze dan niet. Dus hoe het met die zoon is en met die vrouw achter ze in buitenland en die zoon, vergeet het maar, die is dood. Er komt niks van terecht. Dat wordt altijd gedacht. Maar er komt wel wat van terecht. Want daar in het buitenland wordt die zoon opgewekt en komt tot leven. In de opperzaal, met de deur dicht, weet u nog. En daar heb je je gemeente dus. In die opperzaal. En dat herhaalt zich in de dagen van Elisa. Net zo'n verhaal. Nou, niet helemaal identiek, maar zo, het is net zo'n verhaal. Het lijkt er zo sterk op dat ik ze altijd door elkaar gooi. Ik moet het altijd mevrouw vragen, hoe was het ook weer? En ik wil het graag zo houden ook. Ik bedoel, ik doe ook niet mijn best om dat nou eens goed uit elkaar te houden. Want het is ook hetzelfde verhaal. Elisa, het was weer een weduwe, het was weer een zoon. En hij gaat weer dood en hij wordt in de opperzaal en hij wordt opgewekt. En voor het geval je het zou vergeten, krijg je in het Nieuwe Testament nog een keer zo'n verhaal. Alleen nu is het verhaal wat kleiner, want nu mis je de moeder. Die is er niet bij, maar het is wel in Troje. En een goed verstaander heeft dan een eenvoudige naam genoeg. In Troas. Nou ja. En daar was ook zo'n jonge man, weet u nog? De gelukkige. Uit Tychus. Ja, three high out of the window, zeggen we dan al. Zeiden we vroeger altijd. 3 hoge ramen uit, viel hij. En of zoiets. En daarna werd hij opgewekt uit de dood. Toch? Het heeft ook van doen met een opperzaal en vele lichten en de prediking van Paulus. En het heeft van doen met, want het was het afscheid van Paulus of zoiets daar ter plekke. Maar vanuit dat Troje ging het evangelie, zegt men officieel, van Azië naar Europa. Dat weet u toch? Ja. Maar er gingen er meer vanuit Troas in de tijd van Azië naar Europa. Want het heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis van de 10 stammen van Israël. Ja. Maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen, want dat is legende. Dat is mondelinge overlevering, niet waar? Nee, dat is niet waar, het is ook schriftelijk, maar vooruit. Dus dat gaan we nou niet doen, maar het gaat maar om het idee van die zoon. Zie? Van die jongen. Waarvan men denkt, nou, dat is afgelopen. Dat was vroeger, maar het is nu voorbij. Maar het is niet voorbij. En we vinden hem in een opperzaal. En dat moet voldoende zijn, want de opperzaal is natuurlijk gewoon een beeld van de gemeente. Enzovoort. Maar dat is in Handelingen 1 al zo. En daarvoor trouwens ook al. Hè? Waar de discipelen als zodanig verenigd zijn rondom de tafel des Heren, rondom de Heer, en waar de deur gesloten is en wat het maar was. En waar de Heer niet maar 1 jonge man opwekte, maar op al zijn discipelen blies en zei: ontvang de Heilige Geest. Weet u nog? Nou ja, hoe moet ik verder gaan? Ik bedoel, dat is toch duidelijk, hè? Die jonge man in het Oude Testament, die nieste is flink. Weet u nog? En ja. En wat de discipelen betrof, de Heer blies op hen en er blies als het ware zijn geest in hun neusgaten. Er kwam een krachtig leven in hen en wat het maar was. Ik bedoel, en ze hoorden een geluid als van een geweldig gedreven wind. Nee, het was niet allemaal op dezelfde gelegenheid, maar wel op dezelfde plek. En daar gaat het maar om. Allemaal in die opperzaal, daar in het Nieuwe Testament. Hè. Ik bedoel, die dingen die moet je naast elkaar zien te krijgen. Dat wil zeggen, het moet je opvallen dat ze met elkaar van doen hebben en feitelijk hetzelfde verhaal vertellen. Nou goed, en zoiets is met Naaman de Melaatse natuurlijk ook aan de hand. Die Melaatsheid in het Oude Testament is altijd al een beeld geweest van een Israël dat ongelovig was enzovoort. En daarna uit de legerplaats, uit het kamp verdween. Dat wil zeggen, verdween uit het burgerschap Israëls. U weet, een Melaatse is taboe, hè? Is dat Nederlands taboe? Of is dat Maleis? Dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, een Melaatse die werd buitengesloten, buiten het lege kamp. Hoorde er niet meer bij vanwege de sterke besmettelijkheid van de kwaal enzovoorts. Maar de Melaatse in de Bijbel, bijvoorbeeld die Melaatse Mirjam. Is dat de eerste Melaatse in de Bijbel, Mirjam? Mirjam werd Melaatse. Nee, ze genas ook weer, maar... de Melaatse Mirjam is inderdaad een beeld van Israël dat niet meer Israël is. Ze wordt buiten het legerkamp geplaatst en de geschiedenis van Israël staat daarna stil. Het wacht op haar genezing en dan gaat het verhaal weer verder. Je kunt dat allemaal lezen in de Bijbel. Afgezien daarvan, je hebt ook uitgebreide wetten met betrekking tot Melaatsheid en de eventuele genezing daarvan. En dat heeft alles van doen met een herstel van Israël als volk van God, inderdaad. Niet voor niks moet de Melaatse die genezen is zich melden bij de priester. Impliciet dus de hoge priester, die de chef is van alle priesters. Hij moet zich weer melden bij de priester, zo is het met ons ook en zo is het met Israël. Als het genezen wordt, als het behouden wordt, moet het zich melden bij de priester. Voor de priesterlijke dienst namelijk in de praktijk. Het is immers dan een priesterlijk volk enzovoorts. Hè. Die dingen, al die wetten, al die regels, al die details, al die geschiedenissen hangen aan elkaar. En nou was er een Melaatse, maar hij komt uit, waar kwam hij vandaan? Ik wil het nauwkeuriger hebben. Uit Syrië, ja. Uit Damascus. Naaman. Uit Damascus. Dan moeten er meteen allerlei belletjes gaan branden, zeg ik altijd. Hè? Want dat rijmt beter dan dat belletjes rinkelen. Hè? Dan moeten allerlei belletjes en lampjes gaan rinkelen, ja. En dan moeten allerlei belletjes gaan branden. Want Damascus, de eerste keer dat we Damascus tegenkomen in de Bijbel, betreft het de erfgenaam van Abraham. In Genesis 15. Waar dan staat dat Abraham tegen de Heer zegt, Heer, u kunt me wel nog meer beloven. Hij was nogal vrijmoedig tegenover de Heer. Hij kon het zich ook permitteren op dat moment trouwens. Maar hij zei, wat zult gij mij geven? Ik heb toch geen kinderen, dus van mij maakt het niet uit. En wat u me ook geeft, gaat dan naar mijn knecht. Die erft dat dan, deze Damaskener. Die man uit Damascus. Ik vind het wel aardig, eigenlijk. Zo is het niet gegaan, maar dit is wel gezegd geworden. En het hele punt is dat in nieuwtestamentische tijd de zaligheid inderdaad ging naar Damascus. Het is maar hoe je het vertelt, maar het punt is, de Bijbel vertelt het ons. En daar hou ik me dan maar aan. Er moet toch iets mee wezen dat Saulus van Tarse onderweg is naar Damascus. En onderweg naar Damascus, laten we zeggen, tot bekering komt. Dan wel door de Heer gegrepen wordt. En als hij in Damascus is, gaan hem de ogen open. Dan wel worden hem de ogen geopend. En ineens is het niet meer Saulus van Tarse die de Heer, die Jezus vervolgde en daarmee de gemeente. Maar vanaf dat moment wordt hij de grote apostel van onze tegenwoordige bedeling. vanuit Damascus, hoe het keert of wendt, de bediening van Paulus is vanuit Damascus. En dat is niet voor niks. Syrië. Het is wat dichtbij Rome, maar het is die kant op waarheen officieel die 10 stammen daadwerkelijk verdwenen zijn. Niet dat ik daar een punt van wil maken, maar, want het is, dat is de moeite nou niet waard. Maar waar het maar om gaat, is dat als je die begrippen naast elkaar legt, dan zie je toch hoe het gegaan is, nietwaar? De zaligheid wordt van de Joden weggenomen, wordt gegeven aan een ander volk. En dat is wordt in de geschiedenis van Naaman, de Syriër, inderdaad uitgebeeld. Ik wijs er trouwens maar op dat Abraham in onze Bijbel bij gelegenheid, ik geloof maar één gelegenheid, genoemd wordt een Syriër. Sterker nog, een verdorven Syriër. Staat er? Een verdorven Syriër. En als ik u gevraagd had, noemen ze een verdorven Syriër, had u misschien een poosje moeten nadenken, maar u was vast wel gekomen met Naaman, de Melaatse. Dan heb je een aardig verdorven. Dat is Melaatse toch? Bederf. Eigenlijk niks anders dan dat. Melaatsheid is zoiets als wat er komt dan overkomt, een mens wat normaal gesproken alleen je auto overkomt. Hij rot weg. De onderdelen vallen er langzaam af en zo. Ja, het is een vervelend verhaal, maar dat is wat melaatsheid is. Bederf, zie. En dus een verdorven Syrië, ja, Naaman. En op de details van het verhaal ga ik nou maar verder niet in. Want met opzet zoek ik dat allemaal niet op. Maar dat Naaman genezen wordt, is wel degelijk een uitbeelding van de genezing van Israël in het algemeen, maar in bijzonder van de 10 stammen in onze tegenwoordige bedeling. Hij blijft ook in het buitenland. Dat wil zeggen, hij keert terug naar Damascus. Hij wordt ook verexcuseerd dat hij daar leeft te midden van de heidenen, een heidense godsdienst. Maar het wordt hem keurig toegestaan. Hij neemt een stukje grond mee uit Israël enzovoort, zodat hij toch de God van Israël kan dienen, ondanks dat hij niet tot Israël gerekend wordt in de praktijk. En dat is een prachtige uitbeelding van de 10 stammen in onze dagen en vervolgens een trapje hoger van de gemeente in onze dagen. Zo zit dat. En dan heb je nog daarnaast het verhaal van die, hoe heet die man ook weer met die bolle ogen? Dat betekent zijn naam, ik ben zijn naam kwijt. Gehazi, oh ja, Gehazi, weet u nog? Die Naaman achterna ging alsnog om, enzovoort. Gehazi met die bolle ogen is de man die gericht is op de uitwendige dingen, uitwendige zaken. En die wordt Melaats daarna, maar hij is een beeld van het Joodse volk. Nee, het kan aan de hand van details uitgelegd worden, maar dat doe ik nou niet, hè. Maar het is wel een verhaal van, er was een buitenlander, was Melaats, en wordt genezen in Israël. En er was er een in Israël, die was gezond, maar die werd Melaats. Kortom, ze werden verwisseld. Hebben jullie nog? Nou, dat is de verwisseling tussen nummer 1 en nummer 2. Tussen Ismaël en Isaac. Of wat het maar was ook alweer. En dus tussen 2 en 10 stammen van Israël. Je vindt trouwens nog een echo daarvan in Johannes 9, de genezing van de blind geborene. Hij was blind en hij wordt ziende. Nee, en er werd niet letterlijk iemand anders die ziende was blind, maar overdrachtelijk wel, en dat staat er ook. Als de blindgeborene na zijn genezing uiteindelijk zegt, wie is hier nou eigenlijk blind? Bent u nog? Ik of jullie? Enzovoort. Daar heb je hetzelfde verhaal, de verwisseling. En daarna vindt u er nog wel een paar meer, dus dat ga ik u nou niet vertellen. Kijk, ik weet niet wat de Heer Jezus nog meer gezegd heeft. Hij zal meer gezegd hebben dan alleen die woorden die hier zijn opgetekend. Maar het moet voldoende geweest zijn om het hele volk tegen zich in het harnas te jagen. Hoewel hij niet eens een harnas had. Maar hoe zeg je dat, hè? Om, ja, om die vijandschap op te roepen. Ik denk dat het nu ook nog gebeurt. En dat het een bekend gegeven is dat als op een of andere wijze gesuggereerd wordt dat de Messiaanse zegeningen ergens anders terechtkomen of zouden komen of gekomen zijn dan bij het Joodse volk, dan jaag je het hele Joodse volk tegen je in het harnas. Dat is tot vandaag. En de Bijbel noemt het, dan worden ze jaloers. En jaloersheid is niet echt een positief begrip, hoor. Het ding zelf is tamelijk neutraal, maar het gaat om de uitwerking ervan en dat is gewoon het negatief. En er ontstaat vijandschap uit. Nijd is het woord en het heeft een heel negatieve klank, ook in het Nederlands, hè. Maar de bedoeling was dat ze tot jaloersheid zouden verwekt worden. En dat is ook zo natuurlijk, zo gaat dat ook. Nou goed, zij werden alle met toorn vervuld, heet het hier, in vers 28. Als zij dit hoorden en opstaande wierpen zij hem uit. Ik zou verwacht hebben dat ze met stenen gingen gooien. Want dat is zo de Joodse traditie. Zo'n oude cultuur is dat, die vooral in stand moet blijven, denk ik, ten altijd cynisch. Want wij vinden tegenwoordig dat oude culturen beschermd moeten worden. Ik ben van mening dat slechte culturen beter vandaag nog dan morgen uitgeroeid kunnen worden. Maar goed, dat ben ik echt, ja. En ik ben een zeer, dat weet u allemaal, ik ben een zeer conservatief man. Maar ik vind dat heel wat oude gebruiken enzovoort vandaag nog meteen afgeschaft dan wel verboden zouden moeten worden. Ja. Want conservatief, ja, dat is niet het goede woord. Ik vind dat al het goede zou moeten blijven en verdedigd en in stand gehouden zou moeten worden en al het slechte zou moeten worden afgeschaft. En als je het van één kant bekijkt, dan ben je conservatief als je dat gelooft. En als je het van de andere kant bekijkt, dan ben je reactionair, recalcitrant, revolutionair en anarchist zelfs en wat het maar is. En daarom kan men in verband met de Heer Jezus er ook niet over eens worden in welke categorie hij valt. Was hij nou een aards conservatief of kwam hij juist het oude afbreken en wat nieuws brengen? Zoek het maar uit in je Bijbel. Je kunt het allebei verdedigen. Het is ook allebei waar. Maar het punt is dat we nou proberen iemand in een vakje te drukken. En dat gaat nou helemaal niet, hè? Dat is heel vervelend, vooral voor Nederlanders. Want u weet, heel Nederland bestaat uit vakjes waarin iemand gedrukt moet worden. Ik heb dat geleerd in de tijd van Godfried Bomans. Die zei, als je over Nederland vliegt, dan zie je dat meteen. Hè? Heel Nederland is verdeeld in vakjes. Let maar eens op. Als je van Schiphol vertrekt of weer aankomt, je kijkt naar beneden, kun je dat goed zien. Allemaal vakjes en daar moet het allemaal in. Het ziet er meteen heel kneuterig uit van boven. Maar ik vind het altijd benauwend als ik weer, bij het wegvliegen niet, maar bij het aankomen terug is het al, vind ik dat altijd wel, ja. Oh, van die vakjes daar. Oeh. Ja, maar zo gaat het in Nederland, maar dit gaat dus niet werken, hè. Wij christenen, wij fundamentalisten zelfs. Want ik ben trots op dat soort uitdrukkingen. Zijn wij nou conservatief? Of zijn wij nou juist revolutionair? En mijn idee is, wij zijn tamelijk revolutionair. Wij staan een andere cultuur, een andere maatschappijvorm, zelfs een andere staatsvorm staan wij voor. We maken er alleen geen haast mee. Maar wij grijpen terug op het oude, op de Bijbel, op dat woord van God. Dat is conservatief. Maar aan de andere kant, wij stellen ons buiten de algemeen gangbare orde en cultuur, omdat wij geloven in een andere wereld waarvan wij deel uitmaken. Pas dat maar eens in een vakje. Hè? En buitenstaanders begrijpen dat ogenblikkelijk. Die roepen ik altijd, ja, maar je moet toch ergens bij horen. Ze bedoelen, je moet toch ergens opgeruimd kunnen worden in een vakje. Dat heeft Johan Bos me vroeger eens uitgelegd. Hij zegt, als ze een sticker op je kunnen plakken, zijn ze van je af. Want dan kan je opgeruimd worden. Dan hoor je ergens bij. Dan kan je benoemd worden. En daarna is het niet gevaarlijk meer. Maar zolang je wat rondslingert en je nergens bijgeplaatst kunt worden, ben je ongeregeld. En daarmee bedreigend, want ze kunnen het zaakje dan niet opruimen. Ze kunnen geen orde en regel brengen. Ik heb het vaak, in mijn kantoor is het vaak een rommel, omdat ik nooit weet waar ik spul laten moet. Waar hoort het bij? Is er een rubriek voor? Nee, er is geen rubriek voor. Moet ik er dan een speciale map voor aanleggen, voor het ene velletje papier? Maar als ik het opruim ergens, dan kan ik het dus nooit meer terugvinden, omdat er niet een vakje voor is. Heb u dat nou ook, meneer en mevrouw? Waar laat je het allemaal? Nou, doe maar. Ik heb er nog steeds geen oplossing voor. Maar zo is met ons ook. Wij horen hier niet bij. En als er iets is wat naar voren komt in dit soort geschiedenissen, bij de evangelisten dus, hè, in de levensbeschrijving van de Heer Jezus, dan is het dit. Hij hoort nergens bij. Maar ze willen hem ook nergens hebben. Nou ja, ze willen hem ergens hebben waar hij in principe niet thuis hoort. Dat wil zeggen, ergens buiten in woeste plaatsen heet het dan. Maar we zullen het daarover hebben. Leest u maar mee. Opstaande wierpen zij hem uit de synagoge. Vers 9, u zegt, dat is toch tamelijk wanordelijk. Dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. Want we zijn hier niet in een christelijke kerk, maar in een jodenkerk. Hè? Een jodenkerk. Dat zal ook wel niet meer mogen, dat woord. Maar zoekt u het maar eens op in uw woordenboek. Dat betekent dat het een onrustige bijeenkomst is. En tamelijk wanordelijke. Meer zal ik u er niet over vertellen. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op den welke hun stad gebouwd was. Als je als toerist in Israël een beetje tijd hebt, word je daar ook naartoe gebracht. De berg op. Van afstand zie je dat liggen, die berg, en dan Nazareth er bovenop. En dan leiden ze naar de plek waar het dan geweest zou moeten zijn. Toen maar weer. Om hem van de steilte af te werpen. En ik kan u verzekeren, dat is hoog hoor. Echt wel. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Wat we nou missen is wat er precies gebeurde. Want je zal maar, stel u zich voor, er is er zo'n menigte die wil u van de steilte afwerpen. En op den duur kan je maar één kant op. Ik bedoel, of van de steilte af, of ja, door die mensen haar heen. Maar dat is nou juist de bedreigende groep. Hoe kom je daar uit weg? Het antwoord is, daar kom je niet uit weg. Daar is geen ontsnappen aan mogelijk. Tenzij er een wonder gebeurt. En dus gebeurde hier een wonder, denk ik. Maar van grote belang vind ik eigenlijk de wijze waarop het beschreven wordt. Wat er echt gebeurt, wordt namelijk niet beschreven. Niet echt. Wat wij graag willen weten, wordt niet beschreven. Er wordt alleen beschreven dat hij hieraan ontkwam. Hij zou gelinst worden. Nou ja, het heet gestenigd officieel, hè? Want steniging ging, als het even kon, zo. Dat wil zeggen, men wordt van de steilte afgegooid. Dat deden ze trouwens ook met die zogeheten zondebok. De weggaande bok van Grote Verzondag. Het jodendom, dat wil zeggen sinds de, dat is dus na de Babylonische ballingschap, het judaïsme loste dat op Grote Verzondag zo op. Ze moesten een bok uitlaten in de woestijn, maar voor alle zekerheid brachten ze het beest om en ze gooiden hem van de steilte af. Nee, oostelijk, zuidoostelijk van Jeruzalem. Zo, u weet wel, de Araba in, hè? Vanuit de woestijn van Judea, zo naar beneden. Dat is wat ze ermee doen. Maar stenigen deden ze bij voorkeur zo. Dat is minder hard werk om te doen, hè. Je gooit iemand gewoon over de rand, over een tuig van de richel. Nou goed, maar gooit ze over de rand en rolt er een paar stenen achteraan. Dat is eigenlijk het idee. Nou, dat proberen ze hier te doen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Op een of andere wijze grepen ze hem toch niet. Maar ja, weet u nog toen in, waar het maar was, in Matthäus ergens geloof ik wordt er beschreven, dat de Heer, of waar het maar was, dat de Heer Jezus zegt, wie zoeken jullie eigenlijk? En toen zeiden ze, die van Nazareth, Jezus van Nazareth, hij zei, dat ben ik. En toen weken ze allemaal achteruit en struikelden over elkaar heen, ze vielen allemaal achterover. Weet u nog? In de hof van Gethsemane was dat. Ja, dat was ook zoiets. Niet dat het enig nut had in de praktijk, want hij werd toch gevangen genomen en afgevoerd, zodat je maar beziet dat dat alleen zinnig is, die hele gebeurtenis en het verslag daarvan, alleen zinnig is als het een overdrachtelijke betekenis heeft. Want historisch maakt dat gewoon helemaal niks uit. Het is zelfs eigenaardig dat zoiets vermeld wordt, omdat het een komisch effect heeft, vind ik. Nou ja, het is een heel spannend verhaal. En dan ineens zegt de hoofdfiguur van het verhaal, ja, dat ben ik. En dan valt dat hele, die hele bende, want zo heet dat, was toch een bende, zo heette dat toch? Van de hoge priester of wat het maar was, hè? Die viel over elkaar heen enzovoort. Dat is toch een komisch effect, of niet? Nou ja, het is niet zo zinnig om dat in zo'n spannend verhaal, in zo'n drama op te nemen. Maar dat het vermeld wordt, is omdat het een betekenis heeft. Hè? Die bende is de uitbeelding van het hele Joodse volk dat achterover zou vallen, staat in Jesaja 28. Ze zouden struikelen over de steen en ze zouden achterwaarts keren en vallen en verbroken worden. En dat wordt daar gedemonstreerd. Want die bende vertegenwoordigde, of was in, op gezag van het Sanhedrin en van de hoge priester, en dus vertegenwoordigde het hele Joodse volk als zodanig. De symboliek. En wat je hier vindt, staat hij door het midden van hen doorgegaande zijnde ging weg. U zou moeten begrijpen dat zo'n zinnetje beschouwd kan worden als de gehele samenvatting van het openbare optreden van de Heer Jezus onder het Joodse volk. Hij ging door het midden van hen door. Hij werd onder hen geboren. Hij leefde onder hen, had een bediening onder hen. Hij predikte onder hen, hij ging door het midden van hen door. Ze kunnen hem niet gemist hebben. Hij ging door het midden van hen door, maar hij ging weg. En de vraag is, waar is hij naartoe gegaan? Nou ja, dat weet u. Naar de heidenen. Dan wel via het Joodse volk naar de instammen van Israël. En moeilijker mag je dus niet zijn, hè? Wij vinden trouwens uitspraken van deze aard ook elders. Want wij vinden met name in het Johannesevangelie overigens. Want dan ga ik even bladeren. Want in Johannes 8 lezen wij, nou ja, dat is dat schriftgedeelte waar ik nogal eens over spreek, vooral in de tent, denk ik. Over, indien gij die in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Waarna de vraag is, wilt u vrij worden? En toen, dan is het antwoord, nee, dat zijn we al. Ze weten niet eens dat ze slaven zijn. Maar goed, en ze worden boos, hè, op de Heer. omdat ze zich als vrij volk beschouwen. Hetgeen volstrekt absurd is, omdat ze leefden onder de Romeinse bezetting. Toch? En ze zeggen, we zijn Abraham Staat, we hebben nooit iemand gediend. Ze kennen hun eigen geschiedenis niet. Ze zijn altijd onderworpen geweest aan allerlei buitenlandse krachten, volkeren en wat het maar was, inclusief ballingschappen. Nou goed, zeker waar het betreft specifiek het Joodse volk. Nou goed, maar ze worden boos en het eindigt in vers 59... met zij namen dan stenen op dat zij ze op hem wierpen. Ze wilden hem stenigen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Het was dus niet de synagoge in Nazareth. Het is echt een andere gebeurtenis. Dat is hier in Jeruzalem. Ze namen dan stenen op dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging alzo voorbij. Dus wel een keer of drie ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, het wordt met nadruk verteld. Maar het is een gelijksoortige gebeurtenis dus. Men probeerde hem te stenigen. Misschien ook wel van de hoogte af te gooien, want dat kan heel goed. We hebben het een van de vorige keren gehad over de tinnen des tempels. Dat is daar allemaal hè, bij de tempel. Dus die afgrond naar het Kedrondal. Waar trouwens die andere geschiedenis plaatsvond toen de hele bende achterover viel. Dat was daar beneden. Hè? Maar vooruit. Maar het is een gelijke gebeurtenis. En dan staat er, Jezus verborg zich, ging uit de tempel, gaande door het midden van hen, en ging al zo voorbij. Nou ja, hoe dat gegaan is, weet ik niet. Dat laat ik aan de schrijvers van de kinderbijbel over. Misschien heeft hij zich wel vermomd of zoiets. Hè? Hij verborg zich. En filmmakers kunnen daar ook wat van dit soort dingen. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Misschien werd hij zelfs wel ineens onzichtbaar. De invisible man. Waarom ook niet? Per slot is hij dat al heel lang. De invisible man, met een hoofdletter dan, hè? Dus misschien ook, ik weet niet hoe het gegaan is. Maar er staat weer precies hetzelfde en niet beschreven door Lucas, maar door Johannes, die dan toch gewoonlijk heel andere uitdrukkingen gebruikt. Maar hier staat precies hetzelfde. Hij ging door het midden van hen, maar hij verborg zich en hij ging voorbij. Hij onttrok zich aan hen. Daar komt het tot neer. Ze stonden niet open voor de zaligheid als zodanig en de Heer onttrok zich aan hen. En dat is inderdaad gebeurd. Hij is hier niet, was het laatste bericht. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En nog later eigenlijk is, nee, hij is hier niet, hij is opgevaren. Maar ja, dat hadden ze gezien. De discipelen althans, in Handelingen hoofdstuk 1. En om dit verhaal even te completeren, ik sla even om naar Johannes hoofdstuk 10... waar wij lezen, vers 39, zij zochten dan wederom hem te grijpen. Opnieuw. Zij zochten wederom hem te grijpen. 10 vers 39, en hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en bleef al daar. Dat wil zeggen, eigenlijk het land uit, min of meer. Althans de bewoonde wereld uit, want Johannes doopte officieel in de woestijn, of waar het maar was, maar in ieder geval niet in Jeruzalem. En dan hebben we nog Johannes 12, vers 36. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Het rijmt een beetje op Johannes 8... waar het niet zozeer ging over licht, maar over waarheid. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat synoniemen zijn. Nu heet het licht. En er staat, gelooft in het licht, opdat gij kinderen, zonen, des lichts mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En eigenlijk is dit het einde van het hele verslag uit het Johannes-evangelie. Hoewel er nog vele hoofdstukken volgen. Maar in hoofdstuk 13 zijn we dan, volgende hoofdstuk, zijn we al in de opperzaal. Dat wil zeggen, de nacht dat hij verraden werd, dus het eind van het verhaal. En het laatste deel van Johannes 12 is een samenvatting eigenlijk van wat vooraf ging. Namelijk, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Waarna de profetie van Jesaja op hen van toepassing gebracht wordt. Kortom, ik bedoel alleen te zeggen dat Johannes 12, vers 36 tot op zekere hoogte eigenlijk de afsluiting is van het verhaal. Althans, het is de afsluiting van het Johannitisch verslag over de bediening van de Heer Jezus onder de Joden. En het eindigt met: en weggaande verborg hij zich van hen. Kortom, men zou begrijpen dat die uitdrukking, er zijn er meer, maar ik laat het hier maar even bij. Dat deze uitdrukkingen een veel grotere betekenis hebben dan de smalle betekenis in het historische verhaal. Het zijn allemaal tekenen, een verslag heeft een dubbele bodem, om zo te zeggen. Spreekt ons over zijn tegenwoordige bediening feitelijk. Kortom, terug in Lucas 4, vers 30. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. Dat is de samenvatting van het leven en de bediening van de Heer Jezus. Daarna zou er eigenlijk een nieuwe pericoop moeten beginnen, denk ik. Hij kwam af te Capernaum. Let op, hij kwam af te Capernaum. Nazareth ligt op die bult, hoog. En Capernaum, dat ligt laag, erg laag. Nog lager dan Nederland eigenlijk. Welke plek in Nederland ook, want Capernaum ligt aan de oever van het meer van Galilea. En hoeveel meter is dat beneden het normale Amsterdamse peil, zeeniveau? Wie weet het uit zijn hoofd? Ik heb het ooit erin gestaan, maar ik ben het alweer kwijt. En een paar honderd meter, ik meen een meter of 300. Hè? 200? Ik weet het echt niet meer. Ik weet alleen dat het een heel eind is. En dat daarna het niveau naar de Dode Zee, naar zuiden dus nog zakt tot 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. En dat is een heel eind, jongens. Ja. Dus het is echt een afdalen. Ja. Hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En ze versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht, zeg maar, met autoriteit. Zij stonden verslagen. Versteld heet het ook wel. Ze waren verbaasd, om zo te zeggen, over zijn leer. En in het bijzonder dan over de wijze waarop hij leerde. De inhoud is nog tot daar aan toe. Maar er staat uitdrukkelijk dat het meer ging om de wijze waarop hij dat deed. Zijn woord was met macht. Elders lezen wij, dat is in Marcus 1. Dat zoek ik even op. Daar vinden we de parallel. In Marcus 1. Ja, vers 22 bedoelde ik. Daar is de eerste episode uit het verslag is die van de genezing van een bezetene in Capernaum. Dat is vanaf vers 21 van Marcus 1. En daar zijn we precies aan toe nu in Lucas 4 vanaf vers 38 feitelijk. Het is hetzelfde, het is bijna woordelijk hetzelfde. Enkele woorden zijn anders, maar het is woordelijk hetzelfde. Dus het komt met elkaar overeen. En hier staat ook in Marcus 1, vers 21. Zij kwamen binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij, en zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij leerde hen als machthebbende En niet als de schriftgeleerden. Over die uitdrukking is nogal wat te doen geweest in de loop van de geschiedenis. Want hoe deed hij dat dan? Wat was dan het verschil? En ik weet wel, het ligt voor de hand dat men zegt, nou ja, de Heer Jezus die sprak met autoriteit, want hij was God. En de schriftgeleerden moesten het doen met een boekje, met een boek in de hand. Hè. Met de Bijbel had de Heer niet nodig, want hij was God en hij sprak op eigen, zag zijn woorden enzovoorts. En ik vind het een leuk verhaal hoor, maar ik geloof daar dus niks van. Hè. Omdat wij uitdrukkelijk geleerd horen uit de mond van de Heer Jezus zelf, maar vervolgens ook leren wij uit de verslagen zelf dat de Heer zo niet sprak, maar dat nou juist de Heer zelf sprak over de schriften. En hij zei, er staat geschreven, en hebt gij niet gelezen dan dat, en weet je niet dat er gezegd is, zus en zo, en we hebben het net ook gelezen, de Heer leest uit Jesaja, en hij heeft het dus over het woord van God. Het punt is nou juist dat de Heer Jezus zich baseert op dat woord van God en zijn macht, zijn autoriteit daaraan ontleent. Schriftgeleerden, de Joodse schriftgeleerden in ieder geval, doen dat niet. Die hebben ook niet zoiets als een dogmatiek of een verzameling leringen. Dat bestaat bij de Joden helemaal niet. Als je in het Jodendom een vraag stelt over een schriftgedeelte, dan is het antwoord, rabbi die zegt dit, en dan bedoelen ze niet een rabbi die een paar straten verderop woont, of een paar dorpen, steden verderop, bedoelen ze iemand uit het verleden, uit de traditionele Joodse geschriften, zoals in sommige protestantse kringen, men verwijst naar dominee die en die, maar die is dan ook al honderden jaren dood, hè? Dat weet u, hè? Ja. Noemen de oudvaders. Niet te verwarren met de kerkvaders, die zijn al 1000 jaar dood. Maar toen maar weer. Dus, het is nog verder terug. Ja, dat was van voor de reformatie. Maar goed. Maar zeg maar, rabbi die zegt zus, en rabbi die zegt zo, en rabbi die zegt zus, en dan weet je nog niks. We willen trouwens niet weten wat de rabbi zegt, we willen weten wat het woord van God betekent. Maar dat vind je niet in het Jodendom. En in het christendom eigenlijk nauwelijks ook, hè. Nou ja, voor zover het christendom een instituut is, vind je het daar ook niet. Net zo min. Daar overleggen de dames en heren theologen over wat zij willen dat het zou betekenen. Of zelfs ze vergaderen om te beslissen of ze iets al of niet geïnspireerd achten en dus bindend. Dat wil zeggen, ze zeggen gewoon, nou ja, daar hoeven we geen rekening mee te houden of dat is verouderd. Of zo dacht God er vroeger over, die variant bestaat ook nog. Maar God zelf is van gedachten veranderd. En bovendien, zo denkt God erover, maar wij denken er anders over, dus dat, enzovoort. Daar gaat het om. Maar over gezag gaat het niet. En dat is het bijzondere van het onderwijs van de Heer. Hij spreekt met macht. Zo staat het hier in Lucas. Hè? Zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Punt. En in Marcus wordt het uitgelegd. Hij sprak inderdaad met autoriteit. Niet zoals de schriftgeleerden. Maar anders. Hoe dan? Met macht. Dat woord macht, dat weet u misschien, het is een van de synoniemen voor kracht. Hè? U weet wel uit Efeze 2, de werking der sterkte zijn er macht, enzovoorts. Hè? Kracht, macht, werking, sterkte, wat het maar is. Dit is een van die woorden, exousia. En je hoort aan het woord exousia, ek, daar begint het mee, dat het ergens uitkomt, hè? Want ek is uit. Exousia is weliswaar macht of kracht, maar ondergeschikt. Het is een macht die verleend is geworden van bovenaf. Daarom heet het exousia. Voor andere woorden, andere begrippen zijn weer andere woorden. En dat is precies waar het over gaat, want de macht of autoriteit die men hier vindt, en die wij dus ook vinden bij de Heer Jezus, is een autoriteit die hij niet van zichzelf heeft, maar die hem verleend geworden is. En nou kun je natuurlijk zeggen, dat is hem verleend geworden door God zelf, degene die hij zijn vader noemt. Maar ik prefereer te zeggen dat het een autoriteit is die hij gewoon ontleent aan het woord van God. Dat is hetzelfde. Of het nou een autoriteit is die van God komt of uit zijn woord. Maar ik concretiseer dat liever. Dan zeg ik, nee, dit is op grond van het woord van God. Zie? Daarom roep ik ook vaak, ja, sorry, ik heb het niet geschreven. Maar hier staat het, zo is het dus. God heeft het ons geopenbaard. En er valt niet over te discussiëren. Daar kun je niet over onderhandelen. Daar heb je geen dialoog voor nodig. Het wordt domweg medegedeeld. Kortom, die macht gaat het over. En de Heer Jezus zal niet gezegd hebben, ja, Rabbi zus zegt dit en Rabbi zo zegt dat. En in het Talmud, want die was er natuurlijk allemaal, hè. Staat of in wat er maar was, staat, helemaal niet. Er staat geschreven. De Heilige Geest heeft door de mond van Jesaja gesproken, of door de mond van David, of door wie het maar was, enzovoorts. En dat levert die autoriteit op. Ik denk dat de zwakheid van het christendom als zodanig gewoon de zwakheid is van de natuurlijke mens, die geen normen kent en waarbij alles maakbaar en onderhandelbaar is. Maar men heeft de Bijbel losgelaten. En dacht dat dat zo voordelig was. In werkelijkheid verliest men daarmee het eigen bestaansrecht. En daarna wordt zo'n, het christendom als instituut wordt daarmee vanzelf een karikatuur, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Ongebondenheid. Het is vreemd genoeg ze vinden, ze zeggen van ons dat wij ongebonden zijn. In werkelijkheid, zij zijn ongebonden. Wij leven onder dit nieuwe verbond der genade. We zijn verbonden met de levende God. Onze levens zijn zijn eigendom. Hij zorgt voor ons. We maken deel uit van die gemeente waaraan hij ons heeft toegevoegd. Enzovoort. En zij, dat instituut, zij onttrekken zich daaraan. En aan het gezag van de Bijbel. Het is in werkelijkheid volstrekt andersom dan het ons gewoonlijk wordt voorgesteld. Maar het is goed dat wij ons dat realiseren, inderdaad, ja. Wij leven onder dat gezag van dit woord van God, uiteraard. En voor zover wij dit woord prediken, doen we het op gezag van dit woord. Dus het woord van God. Dat heeft verregaande consequenties, dat weet ik wel. Maar het idee is dat het enige gezag is, de enige macht is die eigenlijk bestaat. En dat maakt het zo belangrijk om daar dan ook trouw aan te zijn. Hierna komen wij in Lucas 4, vers 33. In de synagoge was één mens. Hier begint een nieuwe pericoop, officieel. Dat wil zeggen, zo is het hier ingedeeld. Als u het even vergelijkt met Marcus 1, waar we zojuist even waren, dan zult u zien dat de indeling daar iets anders gemaakt is. En dat de uitspraak over zijn leer en zijn macht enzovoorts in de pericoop is opgenomen, waarin wij hier in de synagoge zijn en waar deze bezetene genezen wordt, om zo te zeggen. Het hangt dus rechtstreeks met elkaar samen. Het begint ook niet voor niks met en. Zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens hebbende een geest eens onreinen duivels. En hij riep uit met grote stemmen zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazareners, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen. En zij spraken samen tot elkander, zeggende, wat woord is dit dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebied en zij varen uit. En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggenden lands. In de synagoge was een mens hebbende een geest eens onreinen duivels. Dat eens, dat betekent dus van een, denken wij. In ieder geval, het is een genitivus. Een tweede naamval. En wij zijn geneigd die weg te redeneren en altijd te vervangen door van. En dat is een misverstand. Dat kan lang niet altijd. En hier ook niet. Want het gaat niet over een geest van een onreine duivel. Het gaat over een geest, namelijk een onreine duivel. Die heb je toch, hè? Nou ja, ik probeer er niet op in te gaan. Want ja, dat kost allemaal zoveel tijd. En elke keer weer. Want dan moet ik u laten zien dat een, als er staat, in de eerste plaats, als er staat een duivel, zeker als het gaat om iemand die bezeten is, dan staat er niet duivel, maar dan staat niet diabolos, duivel, daar staat demon. Een demon. U weet wel, van één demon, twee demonen, legio demonen. En zo verder. Een demon. We hebben daar geen Nederlands woord voor. En als we toch een Nederlands woord hebben, dan gebruiken we gewoon het Grieks. Namelijk demon. We vertalen het woord niet. En dat is ook goed. Alleen de aardigheid is dat in de Bijbel die demonen genoemd worden boze of onreine geesten. En dit is een van de schriftplaatsen waarin dat in één vers samengepropt wordt. Een geest, namelijk een onreine demon. Soms heet het een onreine geest, namelijk een demon. En soms vind je, en dat komt veel vaker voor, dat bij het ene verslag, dat wil zeggen bij de ene evangelist, wordt gesproken over een demon, een duivel, dus in de vertaling. En bij de andere evangelist, die hetzelfde verhaal vertelt, staat er dan een boze geest. En bij elkaar betekent dat dus een boze geest is een demon. En als u vraagt wat is een demon, dan is het antwoord een boze geest. De aardigheid is dat daarmee bovendien gezegd wordt dat een demon altijd boos is. Een boze geest. Dit in tegenstelling tot de gangbare gedachte binnen het Grieks en dus binnen de Griekse wereld met betrekking tot demon. Want daar kent men, of denkt men, dat er ook goede zijn. Dus goede geesten en boze geesten. Goede demonen en slechte demonen. Wat wij eraan overgehouden hebben in min of meer westerse cultuur is het idee van zwarte magie en witte magie. Zo van zwarte magie, dat is boos, en witte magie, dat is goed. In de Bijbel is het altijd boos. En demonen zijn per definitie boze geesten. Ook wel genoemd onreine geesten. Maar ja, lijkt mij in de praktijk gewoon hetzelfde. En dan nu nog maar even, omdat we toch redelijk samenvattend bespreken. Anders komen we nooit door zo'n Bijbelboek heen, overigens. Hier wordt zo'n geest uitgedreven, maar ik hoop dat u begrijpt dat dat beschouwd wordt als een wonder. Er staat niet voor niks. Er kwam verbaasdheid over alle en zij spraken samen tot elkaar zeggende: wat woord is dit dat met macht en kracht de onreine geesten, dat zijn dus die duivelen, demonen, gebied en zij varen uit. Dat is dus met een understatement hoogst ongebruikelijk. In de praktijk gebeurde niet. Het is een wonder. Datzelfde geldt voor veel van die andere tekenen die de Heer deed, zeker waar het de gezondheid betreft. Want het zijn wonderlijke genezingen. Normaal zou het niet gebeuren. Het is onmogelijk en toch gebeurt het. En dat is met het uitdrijven van geesten ook het geval. Dat is niet maar gewoon een algemene routine of iets dergelijks. Het kan gewoon niet, maar het is een wonder dat het gebeurt. Laat dat vooral tot u doordringen. Bovendien, maar ik ben altijd geneigd dat volstrekt over te slaan. Bovendien wordt hier dus gewoon gezegd dat de kwaal van deze persoon veroorzaakt werd door dan wel bestond uit zo'n demon. En de demon is niet een abstract begrip. Zo van een of andere macht of kracht of microbe of wat het maar is. Die dan voorgesteld wordt als een persoon. Dat heet een personificatie, dus een taalkundige kwestie. Je kunt alle dingen voorstellen als een persoon. Maar dat is het niet. Die demonen zijn daadwerkelijk iemand. Dat wil zeggen, ze spreken. En zij doen nog meer, maar het eerste wat zij doen is spreken. Dat is ook niks bijzonders, want dat is met mensen ook zo. Het eerste wat mensen doen is geluid voortbrengen, spreken en daarna volgt de rest. Als een mens lichaamsdelen gaat gebruiken, het eerste dat hij gebruikt is zijn tong. Hij moet wel, want anders dan overleeft hij niet, hè. Het eerste wat geoefend wordt is de tong, ja. Het belangrijkste lichaamsdeel, volgens de Bijbel. En bij gelegenheid leg ik weer eens uit dat als de verdorvenheid van de mens beschreven wordt, dat dan genoemd wordt de mond, de keel, de tong, de lippen. Maar dat is vier keer hetzelfde eigenlijk. Het gaat over zijn spreken. En dat er daarna ook wat handelingen volgen. Ja, dat is wat Jacobus er later over zegt. Een mens wordt geleid door zijn eigen tong. Dat is zijn eerste gebruikte lichaamsdeel. Maar goed, bij demonen is dat ook zo. Zij spreken. En er staat zelfs met grote stemmen in vers 33. Dat is ook niet de enige keer dat we dat lezen. Want gewoonlijk produceren die lui nogal wat geluid. En kennelijk tamelijk ongecontroleerd. Er is weinig controle over het stemgeluid. Het is in ieder geval met grote stem en dus met grote kracht. En het is niet de man als zodanig. Ja, het is zijn tong, ja. Het is zijn adem. Maar in werkelijkheid zijn niet zijn gedachten die onder woorden gebracht worden, maar het zijn de woorden van die demon. Dat wil zeggen, dat bestaat dus allemaal. Het verbazingwekkende is niet dat zoiets bestaat. Het verbazingwekkende is hier dat er een eind aan gemaakt wordt en dat zo'n demon wordt uitgedreven. Het moeilijke van het verhaal zit er maar in dat je dus meteen moet concluderen dat dat in onze dagen nog steeds bestaat. Het komt er eenmaal voor. Of het veel voorkomt of weinig, daar zal ik het dan maar niet over hebben. Maar het komt in ieder geval voor. En dat is redelijk problematisch, omdat daarmee meteen ook vastgesteld wordt dat er een wonder voor nodig is om een eind aan te maken. En dus gebeurt dat gewoonlijk niet. Maar wij prefereren in onze dagen deze verschijnselen te beschouwen als de een of andere ziekte, als een of andere neurotische, dan wel psychische afwijking. En die we dan onder controle moeten zien te houden op een of andere wijze. Ik kan er wel verder over praten, maar het lukt me nooit serieus. En dat komt omdat ik vind dat ook degene die er geacht worden verstand van te hebben, daar ook niet echt serieus over spreken. Wat ze in werkelijkheid doen, is het probleem verdoezelen. Ze hebben daar ook een goede reden voor. Ze kunnen er niks mee. En dus probeert men het te bagatelliseren, enzovoorts. Maar ik ben ervan overtuigd dat er tamelijk veel voorkomt, ja, nog steeds. En bovendien is nog problematisch ook dat deze dingen, omdat het iets met geesten van doen schijnt te hebben, wordt het al gauw getrokken op het religieuze vlak. Hetgeen een combinatie is die mij ontgaat, maar dat gebeurt dan, hè. Want zodra men erkent of vermoedt dat er inderdaad zulke geesten zijn, dan zijn we meteen op het terrein van de religie aangeland. Alsof die geesten goden zijn, of zoiets. En ja, dat is wat de Bijbel ook inderdaad zegt. Paulus zegt, nou ja, in de strikte zin, er bestaan geen andere goden, er is er maar één. Dus andere goden bestaan niet. Afgoden dus ook niet. Maar als je vraagt hoe zit het dan met die afgoden, want die spelen toch een belangrijke rol onder de mensheid, zegt Paulus, ja, dat zijn geen goden, dat zijn demonen. Die kent u toch, hè? Die uitspraken uit 1 Korinthe. Wat de heidenen offeren, offeren ze niet aan goden. Ze noemen ze wel zo, maar het zijn geen goden. Ze offeren aan de demonen. En dat is het probleem meteen, hè? Waar men enerzijds God heeft afgeschaft, heeft men aan de andere kant dus ook de demonen afgeschaft en ontkent men ze. Zo gaat dat. En als op bepaald terrein men dan toch die demonen of goden of hoe men ze maar noemt, die geesten erkent, zo van ze zijn er toch, dan zit je meteen weer op het terrein van de godsdienst weer. En dat is heel problematisch. Ik ben ook inderdaad van mening dat waar men meent of zegt van doen te hebben met engelen of met geesten of wat dan ook, dat men in werkelijkheid van doen heeft niet met boodschappers van God, van Jehovah namelijk, maar dat men van doen heeft met demonen. En voor zover het boodschappers zijn, zijn ze boodschappers van de duivel. Ook als ze zeggen, wij weten wie u bent. Heb je dat gelezen? Zij zeggen, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus van Nazareth. Ze weten in ieder geval hoe je heet. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Ja, dat wil zeggen, die demon, deze demon erkent in ieder geval dat Jezus is de Heilige Gods. Ik moet dus even kijken wat er in Marcus precies staat, want ik meen dat daar staat hetzelfde of staat er wat anders. Even kijken. Ja, daar staat precies hetzelfde. Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Bij andere gelegenheid staat er, laat ik maar in de buurt blijven, in Lucas 4, daar staat in vers 41, er voeren ook duivelen, demonen staat er dus, hè. Er voeren ook demonen uit van velen, roepende en zeggende, gij zijt de Christus, de Zoon van God. Nou, zo iemand zou meteen toegelaten worden en erkend worden in een of andere charismatische, niet ene misschien niet, maar de andere dan toch heus wel, in een of andere charismatische zogenaamd christelijke gemeenschap. Want ja, gij zijt de Christus, de Zoon van God, dat is toch een Bijbelse boodschap? En als het een geest is die dat roept, moet het toch de Heilige Geest zijn? Of niet? Dat moet nog verder gaan. Van deze ene man in vers 33 staat vervolgens in vers 35... en de duivel hem in het midden geworpen hebbende. Hij viel ook nog in de geest, zeg. Zie je dat? Hij valt nog om ook. Dat ben een beetje evangelisch noemt men zich. Zogenaamd charismatische gemeente wordt dat allemaal beschouwd als het werk van de Heilige Geest, hoor. Het vallen en het roepen van gij zijt de Christus, Zoon van God. Maar het is van de duivel. En wij kennen misschien dan toch in ieder geval die geschiedenis uit Handelingen 16... waar Paulus is in Filippi. Saulus en Saulus, zeg ik altijd. Saulus en Silas. Paulus en Silas zijn in Filippi. En daar was een zekere dienstmaagd, vers 16, hebbende een waarzeggende geest. Die ontmoette hen. En er staat er, dezelfde, die vrouw dus, volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten. Ook te lezen als, zij zijn dienstknechten des Allerhoogsten Gods. Het is weer zo'n genitivus. die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, niet tot de vrouw, maar tot die geest in de vrouw. Heb je dat? Er zijn er twee. Het is die vrouw, en ze had een waarzeggende geest. Dat is dus gewoon een demon. Onder geest dus niet te verstaan een bepaalde gezindheid of een bepaald humeur of iets dergelijks. Het is gewoon iemand anders. En die wordt toegesproken, niet die vrouw. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit. De demon wordt geacht mannelijk te zijn. En die ging uit van die vrouw. Hij ging uit tezelfde uren. Waarna altijd een discussie bestaat over de vraag waarom zo nodig die geest moest uitgeworpen worden. Want die geest die sprak toch de waarheid. Hè? Ja. Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die ons de weg de zaligheid verkondigt. Is toch zo? Waarom moet die uitgedreven worden? Wat is er nou fout aan? Dan moet je eerst de vraag anders stellen. Wat is er nou fout aan? Nou, dan gaan we zoeken, wat zegt hij precies? En dan zoeken we uit wat er fout aan is. Toen heeft men ooit eens uitgevonden dat ze zeggen, niet die ons de weg der zaligheid verkondigen, maar die ons een weg der zaligheid verkondigen. En dat is natuurlijk niet, het is niet een weg der zaligheid, want er is er maar één. En dat was dan de fout in de boodschap. En daaraan herken je de duivel. En ik vind het knap bedacht, maar het kan niet. Want het woordje een bestaat niet eens in het Grieks. Dus er wordt gewoon gezegd, deze mensen zijn dienstknechten, Gods is allerhoogsten, die ons weg der zaligheid verkondigen. En niet met de gedachte van een weg, terwijl er nog anderen zijn. Want dat kan niet eens zo gezegd worden. En de weg zegt ze ook niet, maar dat is weer omdat het ook niet hoeft. Want als je het woordje een, het onbepaald lidwoord, niet hebt, is er ook geen enkele dwang om het bepalend lidwoord te gebruiken. Met andere woorden, dit verhaal gaat niet op. Maar wat is er nou fout aan? Hij mag toch niet te moeilijk zijn? Wat er fout aan is, is dat hier de duivel de leiding op zich neemt. Die maakt zich meester van het werk des Heren. Ik bedoel, de duivel zelf, ik heb het niet over de demon, hè? Ik heb het over de duivel, zijn baas dus. Hè? Ik heb het over de duivel, waar we het vorige keer over gehad hebben in verband met de verzoeking in de woestijn. Die duivel, die weet heel goed wie de Heer Jezus Christus is. Nou ja, goed genoeg in elk geval. Maar hij probeert de macht over te nemen. De leiding over te nemen als het ware. Zo gebeurt het. En dat is de methode die de duivel ook daadwerkelijk gebruikt. Die past zich aan. Die sluit zich aan. En daarna trekt hij de macht naar zich toe. Dat is wat in de politiek dagelijks gebeurt. Als je het wil bereiken, sluit je aan bij de een of andere politieke partij. Het dondert niet welke, maar je moet daar een beetje met je ellebogen werken en met stroop smeren enzovoort, tot je op een belangrijke plek zit en daarna heb je het voor het zeggen. Dan ben je ineens de partijleider enzovoort en dan kun je alle kanten op. He? Nou, ik dacht eigenlijk aan die andere, maar daarom zei ik niks. Maar goed, hè. Maar zo doe je dat in de politiek, hè. Wie had ooit gedacht dat iemand van de Partij van de Arbeid nog eens met de VVD in zee zou gaan? Niemand? Of wel? Oké, andersom, wie had ooit gedacht dat de VVD, iemand van de VVD, nog eens in zee zou gaan met iemand van de Partij van de Arbeid? Ik bedoel, Je manipuleert jezelf in de machtspositie en daarna neem je de leiding. En welke kant op, dat kan velen van die lui ook nog niks schelen zolang ze maar de leiding hebben. Dat is het idee van macht. Nee, dat is binnen enge grenzen, maar binnen die enge grenzen gebeurt dat nou eenmaal. En dat is wat de duivel ook doet. Ik bedoel, onder de... Ja, hoe zeg je zoiets? Kijk, als de duivel Rooms-Katholieken wil verleiden, dan geeft hij zich uit voor Rooms-Katholiek. Dan zorgt hij dat hij paus wordt, of weet je veel wat. Dan laat hij Maria ergens verschijnen, of wat dan ook maar. Het mag toch niet zo moeilijk zijn? En als hij onder die Arabieren wat wil bereiken, om te voorkomen dat hen het evangelie gepredikt wordt en dat ze zich massaal bekeren door de christendom, dan wordt hij Mohammed aan, zal ik maar zeggen. Hij stuurt Mohammed en hij geeft hem iets mee wat onder dat volk en onder die gezindheid wel in goede aarde zal vallen enzovoorts. En als je die hoogmoedige Amerikanen hebben die zeggen van God's own country en dat soort dingen meer. Wij zijn Gods uitverkoren volk. Dan stuurt de heer Joseph Smith met een of andere engel stuurt hij daar naar. Dat doet de duivel dus. Hè? Die stuurt daar een engel naartoe met zijn boek met gouden platen en zo. Een boek van Mormon heb ik het over, weet u wel. En dat is Amerikaans georiënteerd. God zegt, God heeft zich in laatste instantie geopenbaard binnen Amerika. Nee, er zit een kern van waarheid in. Bij het Mohammedanisme ook. U weet wel, Ismaël is wel degelijk zoon van Abraham en zou gezegend worden. De duivel sluit er zich wel bij aan. Nee, en als je mensen hebt die buiten de Bijbel om wat meer zoeken aan ervaring en beleving en denken het moet toch zo zijn als het vroeger in de Bijbel gebeurde, zorgt de duivel er wel voor dat je in tongen gaat spreken. Meen ik. 100% meen ik dat, ja. Waarna je nooit meer zult begrijpen wat de functie eigenlijk is en was van het spreken in tongen. Want dat doet er dan niet meer toe. En zelfs als je die gevoeligheid hebt, dan zal de duivel er nog voor zorgen dat je een poosje geen last hebt van je kwalen. En dan ben je wonderbaar genezen. En dan heeft hij de macht. Zo werken die dingen. Maar zo werken ze onder de mensen ook. Zo zit de hele wereld in elkaar. Overal waar naar macht gestreefd wordt, gebeurt het op deze manier. Je werkt je ergens in, je sluit je ergens bij aan, je praat mooi mee en je wacht je kans af. Zo werkt dat. En zelfs in de maatschappelijke, ik bedoel de economische wereld, in het bedrijfsleven werkt dat net zo. We hebben het dan niet over politieke macht, maar over de carrièrejagers enzovoort, dat gaat op precies dezelfde wijze. Maar de duivel doet zo. Dat is zijn methode. Kijk maar op de eerste bladzijde van je Bijbel. De duivel was er niet op uit om Adam of Eva het geloof in het bestaan van Elohim, van God, om ze dat te ontnemen. Maar wel om zich daarbij aan te sluiten en het daarna een draai te geven. En dat is waardoor ook wij tot vandaag als christen nog steeds bedreigd worden. Zo doet de duivel dat. Ik roep al jaren, nou ja, zolang als het me heugt roep ik dat al. Dat als je de werkzaamheden van de duivel ergens wil zien, dan moet je dat zoeken onder de gelovigen. Daar wordt het gedemonstreerd, daar heeft hij nog wat te winnen. Het is misschien niet zo netjes gezegd, want het blijft natuurlijk zo dat als je de wereldgeschiedenis beschouwt enzovoort, dan zie je daar de werking van de duivel natuurlijk op het allerhoogste niveau. Hè. Toen maar weer. Maar goed, meer wil ik er liever niet van zeggen. Maar het punt is gewoon dat die demonen, dat is personeel van de duivel, zo wordt het in de Bijbel gezegd, en de duivel via zijn personeel probeert gewoon de macht over te nemen. En zo gebeurt dat. En ik had het niet willen zeggen, uitdrukkelijk liet ik hem voorbij komen. Maar als je de werking van de duivel wil zien, zeg ik, moet je kijken in het christendom. Maar als je de hele geschiedenis van het christendom beschouwt, kijk je dus naar de Rooms-Katholieke kerk. En u weet wat daar zo kenmerkend aan is, hè? Men heeft God buiten de kerk gezet. Men heeft Christus buiten de kerk gezet. En hem plaatsvervangers gegeven. Men heeft het van bovenaf dichtgetimmerd. Zodat God er niet meer bij kan. En Christus heeft men niet nodig, want men heeft een plaatsvervanger van Christus op aarde. En de vorst des levens, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, heeft men niet nodig, want men heeft eigen kerkvorsten en eigen kerkpriesters en al dat soort dingen meer. Zo doet de duivel dat. Er zit altijd wel een verhaal achter, een filosofie, maar het is ook zo doorzichtig als wat, hè? En vandaar dat de kerkelijke instituten de eeuwen door altijd bang, doodsbang geweest zijn voor mensen die zeggen, ja, maar ik heb mijn Bijbel en ik heb de Heer, ik heb mijn Heer. En op die basis kunnen wij als gelovigen elkaar ontmoeten. Want dat, wij doen dat zo, hoop ik. En daarmee stellen we dus elk kerkelijk gezag aan de kant, als onbijbels. Maar daarmee verliest het instituut zijn macht. En daar zit het grote probleem. En waar we dan spreken over macht, hebben we het niet alleen maar over geestelijke invloed, maar wel degelijk ook over politieke macht. Vandaar dat politiek en godsdienst de eeuwen door altijd hand in hand gegaan zijn. En waar tegenstanders zeggen van al die oorlogen waren godsdienstoorlogen, moet ik u zeggen, nee, dat was niet zo. De godsdienst is alleen gebruikt geworden door de politieke overheid. En de kerkelijke instituten hebben gebruik gemaakt van de burgerlijke overheid en andersom. En dus het is makkelijk te zeggen, het waren godsdienstoorlogen. Maar dat vind ik een volstrekt oneerlijke, niet alleen eenzijdig, maar oneerlijke voorstelling van zaken. Het is gewoon de werking in de wereld van de duivel zelf. Nou goed, en de duivel is een religieus wezen, dat weet u, hè? Hij geeft zich voor God uit. En dat dus de satanische oorlogen, godsdienstoorlogen genoemd kunnen worden, ja, als je eenzijdig genoeg bent, het kan makkelijk, ja. Maar het is wel een erg oppervlakkige redenering. Hoe dat ook zij, die duivel probeert de macht over te nemen. En dat is wat steeds gebeurt. Wij vinden het trouwens ook vaker. Je vindt hier vermeld dat die demon wist wie de Heer Jezus was. Ik moet eens even kijken, hoe was dat in... Dat was in Marcus natuurlijk ook zo. Maar ook Legio, u kent Legio toch, hè? Dat is die ene man die bezeten was door vele demonen. Dat is in, bijvoorbeeld, oh, laat ik in Lucas blijven, dat is in Lucas 8, denk ik. In Lucas 8. Vers 28. Hij was met duivelen bezeten, al over lange tijd. Vers 28. En hij, Jezus, ziende en zeer roepende. Dan heb je die stem weer, hè? Met grote stemmen, zeer roepende. Viel voor hem neder en zei met een grote stem. Weet u waar ik nog altijd aan denk als ik dat lees? Zeer roepende en met grote stem. Weet je waar ik dan aan denk? Aan Hitler. Ik weet ineens weer hoe die Duits reden. Nou ja, Oostenrijker eigenlijk. Maar goed, Hitler. Dat geschreeuw. Heel verschrikkelijk, hè? Volgens mij was die man volstrekt bezeten. En dat komt in die kringen wel weer voor, denk ik. Maar goed, zeer roepende viel voor hem neder en zei met een grote stem. Wat heb ik met u, Jezus, gij zonen Gods, des Allerhoogsten, ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Hij wist wie de Heer was. Zij weten dat maar al te goed. En om hun eigen belangen te behartigen, sluiten ze zich daarbij aan. Enzovoort. Maar wat wij vinden, uitgebreid eigenlijk, is en met nadruk, is dat de Heer hen bestraft. Terug maar even naar Lucas 4, want ik laat het verder maar voor wat het is. Terug naar Lucas 4, vers 41 weer even. Er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: gij zijt de Christus, de Zoon van God. En hen bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Hij liet hen niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En niet andersom. Hij liet hen spreken en gaf hen alle ruimte, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Maar net andersom. En er zijn twee redenen voor. De ene heb ik u net genoemd. Namelijk, het was niet de bedoeling dat de duivel hier de leiding overneemt. En de andere is dat wij in het algemeen bepaald worden bij dat als iemand roept dat Jezus is de Christus, dan zegt de Heer ogenblikkelijk iets van mondje dicht. En hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Of woorden van gelijke strekking. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. Dat is Matthäus 16, vers 20, die ik nou citeerde. En die is heel, heel nadrukkelijk, omdat de Heer toen zojuist gevraagd had: wie zeggen de mensen dat ik ben? En daarna: en wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer Jezus iets als, ik zeg het met opzet, met eigen woorden, iets als: ja, dat is wel waar, Petrus, maar je moet het niet hardop roepen. Dan komen die woorden namelijk. Nog niet. Gekoppeld aan, maar je zult de eerste zijn. Als het openbaar of vrij uitgesproken mag worden. En dat lees je dan terug in Handelingen 2. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Enzovoorts. Maar voor die tijd, hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Zal ik ze doorlezen uit mijn lijstje? Dit was, begin vooraan. Matthäus 8, vers 4. Schrijf het maar op. Jezus zei tot hem: ziet dat gij dit niemand zegt, maar gij heen, toon u zelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, enzovoorts. Maar Matthäus 9, vers 30. En hun ogen geopend zijnde, en hun ogen zijn geopend geworden, en Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende: ziet dat niemand het weten. Matthäus 12, vers 16. Hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. En dan 16, vers 20, die heb ik net genoemd. Hij verbood zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En dan Matthäus 17, vers 9. Als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Want waar het over gaat, is dat als de Zoon des Mensen, en het was de Heer Jezus sinds zijn geboorte, als de Zoon des Mensen zou zijn opgestaan uit de doden, pas dan zou hij zijn de Christus. En eerder niet. En eerder wist men dan misschien dat hij het zijn zou. Maar het was niet de bedoeling dat dat openlijk gepredikt zou worden. Want het was nog prematuur. Er rustte nog een embargo op. Dat bestond, er bestaat nog, maar niemand houdt er zich meer aan. Hè? U weet, de journalisten die krijgen de troonrede enige dagen van tevoren, geloof ik. Kunnen ze vast bestuderen. Maar ze mogen er niks over zeggen. Totdat de koning in dit geval, sinds van het jaar, de troonrede heeft voorgelezen aan de Staten-Generaal. En dan, pas daarna, mag er wat over gepubliceerd worden. Voor die tijd rust er een embargo op. Men is al op de hoogte, maar men mag er niks over zeggen. En tegenwoordig lekt het altijd uit, want er is niemand meer betrouwbaar in onze dagen. Ook in die kringen niet. Dus ja, juist in die kringen niet, de sterkste. En dus, maar dat heet, zo heet dat, hè. En dat zegt de Heer dus ook tegen zijn discipelen, zijn tijdgenoten. Denk erom, mondje dicht, het is nog niet zo ver. Daar komt het op neer. En wat die demonen betreft, voor hen gaat het ook. Want als mijn volgende tekst die ik zou noemen, dat zou zijn Marcus 1, vers 25. Zwijg stil en ga van hem uit. Zwijg stil en ga van hem uit. Dat is deze geschiedenis waar we het nu over hebben, maar dan in Marcus vermeld. Zwijg stil en ga van hem uit. En dan ook in Marcus 1, vers 34. Hij genas er velen. Hij wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. Nou, enzovoorts. Daarna herhaalt het een en ander zich bij de diverse evangelisten. Maar ik heb hier niet meer inmiddels een verzameling van meer dan 20 schriftplaatsen. Ik geloof dat het tegen de 30 loopt inmiddels. Maar dat dan staat, hè, dat zij niet zouden spreken. Daar mocht niks gezegd worden. Zeker niet door de demonen. Maar ze weten het wel. Hier in Lucas 4, vers 34 staat: zijt gij gekomen om ons te verderven? Dat zijn woorden die overeenkomen met die van Legio, die we zojuist genoemd hebben. Daar staat zelfs bij: zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Zij weten dus dat over hen een oordeel zal komen en dat het gebracht zal worden door Jezus de Nazarener. Ze zijn wat dat betreft kennelijk op de hoogte. Maar Jezus bestrafte hem, staat in vers 35, zeggende: zwijg stil, precies, zwijg stil, gaven hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit. In Marcus staat hem scheurende. Maar er staat wel bij, zonder hem iets te beschadigen. De man valt dus kennelijk neer, maar daarna is die demon dan ook verdwenen. Is uit hem. Suggereren dat die demon die man enige tijd in leven laat, dat wil zeggen zijn leven beheerst. En als hij uitvaart, dan is die man bij wijze van spreken dood. Hij valt neer, maar daarna is het ook, staat hij op en dan is de demon verdwenen. En dat is het eind van het verslag, feitelijk. En daarna wijs ik erop dat iets dergelijks vinden we steeds opnieuw terug. De meest nadrukkelijke geschiedenis is inderdaad die van Legio. Mede omdat die figuur waar het daarover gaat bezeten was van vele demonen. Dat heeft dus ook met veel godendom te maken eigenlijk. Maar bovendien leefde die man in de zogenaamde Decapolis. En u weet wat Decapolis betekent? Deca is 10. En een polis is eigenlijk een... Nou, men vertaalt het met stad, hè, dat weet u, hè? De 10 steden. Maar een polis is eigenlijk niet een, wat wij een stad noemen. Een polis is een samenleving. Een gemeenschap. Dat we dat de stad noemen en daar het woord voor gebruikt worden, dat is zo, ja. Maar Decapolis, en u begrijpt toch hopelijk dat die Decapolis in de Bijbel de uitbeelding is van de 10 stammen. De 10 steden zijn een uitbeelding van 10 stammen van Israël. Wat vind je in dat gebied? 1 woesteling, een barbaar, iemand die valt buiten de normale beschaving. En u weet, de Skieten, de Franken, de Saksen, wie ze allemaal maar waren, de Goten, en wat ze allemaal was, Oostgoot, Westgoot, Dakgoten, wat heb je nog meer? Al die lui die... Die worden beschouwd als barbaren en als zodanig beschreven. En zij kenden vele goden, legio-goden hadden zij. En toen werd aan hen het evangelie gepredikt en toen was het ineens over met ze. Het hele zaakje viel om zo te zeggen. En sindsdien zijn het de christelijke volkeren geworden. Ik zeg het heel algemeen nu, want de details, dat doet er nou even niet toe. Het gaat om wat in essentie in die geschiedenis wordt uitgebeeld. Ik probeer u langzamerhand te vertellen dan toch dat die ene bezetene die hier genezen wordt, net als die legio, een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël, die ineens hun oude cultuur, hun veelgodendom, hun afgoderij kwijtraken en bekeerd worden tot de Heer. Dat wil zeggen, zij waren woestelingen geworden, ze waren vervreemd van het burgerschap Israëls, ze waren heidenen, maar ze zijn nabijgebracht enzovoort. En het oude leven is voorbij. En sindsdien zijn het de christelijke volkeren. Zo is de geschiedenis dan, toch? Zo is het gegaan. En daarom weten wij niks van het verleden van die volkeren en van hun religie en wat dan ook. Niet echt. Tenminste, niet van sinds zij hier in West-Europa verzameld zijn geworden enzovoort. We weten alleen dat ze gekerstend geworden zijn. En met opzet gebruik ik dit soort algemene termen daarvoor. Want ik wil niet zeggen dat ik nou zo'n hoge dunk heb van de inhoud van hun geloof. Maar het is niet aan mij om daar een uitspraak over te doen. Ik haal het nou maar gewoon aan uit de geschiedenisboeken. En iedereen weet dat van die oude cultuur van de Kelten en van de Angelen en Saxen, dat daar niks van over is. Wij er eigenlijk ook nauwelijks iets van weten. Het is verdwenen. Kortom, het is christelijk geworden. En al dat oude is voorbij gegaan, definitief. En gesloopt en vervangen en voor een deel ook nog een beetje aangepast en wat het maar was. Maar dat is wat gebeurd is. Is dat een wonder? Ja, is een wonder. Het was een werk zo groot dat men het niet zou geloven als het verhaald zou worden aan de Joden. Dat werk is dat. Nee, ik ruk niet de tekst uit zijn verband. Dit is juist het verband. Dat is wat gebeurd is. Waar de Joden de zaligheid afwezen, ging het naar de heidenen. En dan zeggen, ja, maar die hebben toch al een geloof, een godsdienst, een religie. Ja, vele, legio. Maar ze werden uitgedreven. En die volkeren werden getemd. Ze zijn mak geworden. Verhoudingsgewijs. Gevallen. De ene kant en de andere kant. Gewoon opgestaan en toen zag het er ineens een heel ander volk uit. En dat is wat in de praktijk gebeurd is. En op vele plaatsen in het Oude Testament werd aangekondigd. En op talrijke plaatsen ook in het Nieuwe Testament werd en wordt geïllustreerd. Het is niet voor niks dat in het volgende gedeelte sprake is van het werk van de Heer in Galilea. Want u weet langzamerhand dat Galilea staat voor Galië, hè? En dus voor het land der Galliërs en der Kelten en dus de Gileadieten en hoe ze maar geheten hebben in de loop van de geschiedenis. Het is altijd hetzelfde verhaal. De Joodse lijn wordt afgebroken. Het is niet maar iets bijzonders, een gekke afwijkende theorie. Het is dominant. De Heer had een werk aan Juda. Het is afgebroken en de lijn van Gods werk met Israël is van Juda weer overgezet naar Israël, dat wil zeggen naar die 10 stammen... en via die 10 stammen gaat het verder. En dat is wat steeds opnieuw gedemonstreerd wordt, omdat het althans naar aards en uiterlijke maatstaven het meest kenmerkende is van het werk van God in onze tegenwoordige tijd. En daar zullen we het voorlopig maar weer bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en dat u ons roept. En dat u ons trekt uit een duistere wereld om te komen tot uw licht en tot uw waarheid, opdat we daarin zouden wandelen, in gemeenschap met u en in gemeenschap met elkaar. We danken u dat u ons verlost hebt van die religie in deze wereld. Ons daarbuiten geplaatst hebt, ons daarboven geplaatst hebt feitelijk. Opdat we zouden leven niet om u iets te geven primair, maar primair juist om van u iets te ontvangen. Opdat we iets zouden hebben daarna om u aan te bieden als levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. We danken u daarom dat u ons, die dood waren, levend gemaakt hebt met Christus. als tot uw kinderen, tot uw zonen gemaakt hebt, opdat we erfgenamen zouden zijn van u en zouden delen in uw heerlijkheid. We danken u dat u ons plaatst in de hemel zelf en daar een roeping en bediening en erfenis voor ons bepaald hebt. We danken u ook dat we mogen beseffen dat uw werk nog steeds voortgaat. En weliswaar dan langs een andere lijn die door de wereld verwacht werd, maar niettemin een lijn volstrekt in overeenstemming met uw gemaakt bestek. Boven alles, wij mogen daar deel van uitmaken. We nemen daaraan, ontlenen daaraan ook de vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen. Om te naderen tot uw troon, om u te dienen en u te vragen, geeft u ons die genade en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, opdat wij mogen wandelen tot uw eer en opdat uw naam, uw kracht in ons volbracht en verheerlijk mogen worden. Amen.